En daarom begin ik vanmorgen aan een vakantieserie. En we gaan lezen, ja vergis je niet hoor, maar we gaan lezen, je kent me, in het boek Micha. Micha 1. Er wordt zelden over gepreekt, omdat het toch geen leuke teksten zijn voor mensen. Ja? Soms is er de neiging om de fijne teksten op te zoeken. En wat een beetje vervelend is, om dat maar over te slaan. Het lijkt de wereld wel. Goed. We gaan lezen met elkaar. Ik lees uit de MBV 21. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem. Staat erboven dat het MBV ervan gemaakt, het oordeel van de Heer. Prima. De tekst gaat verder. Luister, volken, allemaal. Hoor, aarde en wie haar bewonen. Hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel. Zie hoe de Heer zijn verblijf verlaat, afdaalt en over de hoogten der aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen, als was dat smelt voor vuur, als water dat uiteenvloeit op een helling. Nou, zo hebben we er wel genoeg aan. Dus, dit is het voor vanmorgen. En ik zal er iets over zeggen. Visioenen zien, profeteren, dat doet Micha. En dat doet hij in de 8e eeuw voor Christus. Hij is een tijdgenoot van Jesaja. En dat zien we in Jesaja 1. Komt-ie. Visioen van Jesaja, de zoon van Amos. En over wat er nu komt gaat het. Want dat heb je net ook ongeveer gehoord, dat hij zag over Juda en Jeruzalem, toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Dus als je goed telt, heeft hij nog net iets langer geprofeteerd dan Micha. Nou, in deze tijd groeit Assur tot een grootmacht uit. En dan verovert Assur in 722 voor Christus Israël, het Noordrijk. En de mensen worden afgevoerd naar Assur. Je zou er voor deze eindtijd gewoon een hele preek over kunnen houden. Hoe dit nu geestelijk ook aan het gebeuren is. Maar dat even terzijde. Zo komt er dus een einde aan het Noordrijk, want ze keren nooit weer terug. Hij zegt, waar haal je dat vandaan? Dat lees je in 2 Koningen 18, vers 9 tot en met 33. Micha leeft in Juda en hij profeteert tot Juda het Zuidrijk. En dat is mooi, dat is geschiedenis, daar kan je heel verhaal over, doe ik niet. Vandaag profeteert hij tot ons. Vanmorgen. En, dan gaan we het maar bekijken wat hij zegt. Ik heb het voor je vertaald. Het woord van de Heer, dat is geschied tot Micha uit Moreset in de dagen van Jotam, Agas, Jehiskia, koningen van Juda. Dat hij ziet over Samaria en Jeruzalem. Dat is hem. Dit staat er. Als je naar het vers kijkt, dan zien we vier elementen in dit vers. Je ziet allereerst de titel. Vervolgens zie je de aangesprokene, dan de specifieke tijd en daarna tenslotte het specifieke doel. Allemaal in dit ene vers. Dus we beginnen met de titel. Het woord van de Heer. Oftewel, als je het Hebreeuws goed verstaat, mag je hier lezen, de woorden van de Heer. Want die woorden van de Heer lees je in heel het Bijbelboek Micha. En met die woorden wil de Heer zijn plan in mensen, in zijn volk, in zijn gemeente uit gaan werken. En bijsturen waar nodig. Hij wil met zijn plan, wil hij zijn plan uitwerken in de gemeente. Dus in jou en in mij. In ons samen optrekken door de hemel heen. Tweede, de aangesprokene. Kijk verder in het vers, dan krijg je geschied tot Micha. En Micha is een verkorting van Michaja. Mi, wie, ga als, ja, de Heer. Zeg ik maar, om geen mensen te kwetsen. Ja? Wie is als de Heer? Hij komt, je hebt het al gelezen, uit Moreshet. Dat betekent bezitting van. Kan ik ook gelijk geestelijk verklaren, waar ben jij in bezitting van? Ja, wie mag jouw leven leiden? Goed, dat is terzijde. Moreshet is een klein gehucht. Het ligt vlakbij Gat, daar eigenlijk tegenaan. 35 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. En deze Micha profeteert. En hij profeteert ruim 60 jaar. En ik zal je één ding vertellen. Het gaat hem niet naar de vlezen, wel naar het geest. Want hij ligt continu overhoop met andere profeten. Die zeggen, ja, je bent zwartgallig. Ja, jij kijkt verkeerd. Ja, je moet meer mensen pleasen. Nee, je moet de mensen aardig houden. Continu ligt hij overhoop met andere profeten. En die profeten praten mensen naar de mond. Pleasen hen met Gods woord. En wat doet Micha? Daar staat hij radicaal tegenover. Hij spreekt mensen aan. Hij spreekt mensen aan, profetisch, voor hun toekomst. Hij wil dat Gods woorden aan gaan komen. Ik las ergens bij iemand die schreef, het gaat er nog niet eens om dat Gods woorden uitkomen, het gaat erom dat Gods woorden aankomen. En dan komen ze vanzelf uit, in jouw leven. Dus wil hij dat deze woorden, Gods woorden, mensen gaan raken. Zo gaan raken, dat ze er iets mee gaan doen. Oké, dat was de aangesprokene. Dan krijgen we de specifieke tijd. Dat vind je ook in vers 1. In de dagen van Jotam, Agas, Jehizkia, koningen van Juda. Goed. Jotam betekent betrouwbaar. Kom ik zo al op terug. Agas, bezitter. Dat zegt al iets, hè? En Jehizkia, dat vind ik eigenlijk de mooiste naam. Mogen de Heer mij kracht geven. Ja? En dan wil je afvragen, daar kan je een hele studie van gaan houden in 1 Koningen en 1 Kronieken. Onderhouden deze koningen een relatie met God? Nemen zij in acht wat God gebiedt? En dan bedoel ik wat God hen aanbiedt. Want een echte koning, ook vandaag de dag, denk aan jezelf, onderhoudt een relatie met de Heer. Een echte koning, die verbindt zich met de Heer. Die neemt echt in acht wat de Heer gebiedt, wat de Heer aanbiedt, wat de Heer dus jou aanbiedt. Wat is eigenlijk voor ons de specifieke tijd? Als je goed kijkt om je heen, hoef je weinig geestelijk inzicht te hebben om te beseffen, we leven in de laatste dagen. En ik bedoel niet 1, 2, 3 dagen zoals mensen tellen. Nee, ik bedoel het geestelijk. We leven in de eindtijd. We leven in de dagen dat Jezus koning is en verder koning wordt in levens van mensen. Dat hij wil regeren in heel jou, mijn, ons hart. dat hij ons leven wil vervullen, helemaal wil vervullen van de heerlijkheid van God. Dat hij heel de aarde gaat vervullen van Gods heerlijkheid. En daar heeft hij jou en mij, daar heeft hij zijn gemeente bij nodig. Jotam, als je kijkt hoe hij leeft, er staat op zijn buitenkant, op zijn hoofd betrouwbaar. En dat is deels wel waar, maar Jotam is halfslachtig. Hij dient God, maar hij dient ook de afgoden. Want ja, kan dat kwaad als je God eenmaal als je eerste hebt, dan mag je ook wel iets als tweede hebben. Achas, hij is bezitter. Hij moet alles hebben. Lees maar na in de verhalen, ik ga dat niet astrueren met bijbelteksten. Hij is ontrouw aan de levende God. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij laat zelfs zijn zoon door het vuur gaan. Dat wil zeggen dat hij zijn zoon offert aan een afgod. En dat betekent de dood van die zoon. En die anderen die zitten bij te kijken en die denken, ik hoop niet dat ik de volgende ben. Maar dit is niet goed wat hier gebeurt. Dat kan je nalezen. Goed, ik laat het even zien. Waar het staat, hij heeft zelfs zijn zoon door het vuur laten gaan. Hij offert zijn zoon dus aan een afgod. Kinderen mogen dan niet uitgroeien. Ook vandaag niet, ik hoop dat je de sprong meemaakt. Mogen dan niet uitgroeien tot zonen van God. Zij mogen geen zoon worden van de levende God. Deze afgoden, ook vandaag de dag, doven het leven uit in mensen door hun verbindingen en hun verslavingen. Deze afgoden verhinderen dat mensen het zoonschap doorgeven aan hun kinderen. Als het gaat om de toekomst van hun kinderen, dan gaat het over andere dingen. Standaard alleen over andere dingen. Hiskia, die volgt de Heer wel. Maar voor zijn land en zijn regering gaat het wat log. En weet je hoe dat komt? Hij zit opgescheept, heb ik gelezen, met een stelletje corrupte ambtenaren. Hij zit opgescheept met een systeem dat voor de Heer niet werkt. Maar hij zelf, hij wil echt leven met de Heer. En dat doet hij ook. Net als wij. En soms zondigt hij, net als wij. Maar hij komt verder. Hij komt verder in zijn leven. Ja? Hij gaat zijn kinderen opvoeden tot zonen, dat wil hij. Hij gaat zijn kinderen opvoeden tot koningen, dat wil hij. En als je kijkt, laatst is dat al een keer gezegd, hoe hij tegen Sanherib optreedt, als hij daar voor de muur verschijnt en allerlei dingen begint te brullen tegen dat volk. Je leest het in Jesaja 36, het hele hoofdstuk. Dan zie je hoe mooi dat is. En als je dan begrijpt dat Sanherib hier het beeld is van de geest van hysterie, dan kan je dat ook toepassen voor jezelf. Want je kan tegenkomen dat die geest wil werken tegen jou. Dat hij jou wil overschreeuwen. Je zijn aandacht vraagt. Hij zuigt je aandacht naar iets toe en je zal naar hem luisteren. En het is altijd negatief, want het loopt verkeerd af. En de gemeente houdt geen stand. Om het even te vertalen in de termen van nu. En wat zegt Hiskia dan? Die heeft een prachtig advies. En ik vertaal het je even gewoon in heel eenvoudige woorden. Houd je mond. Zeg niets terug. Oh, hoe moeilijk is dat? Ja? Zeg ik voor mezelf. Laat hun woorden niet rondgaan hier in je hart. Houd hun leugens heel klein in je denken. En houd vooral Gods woorden vast. Bewaar die in je hart. Overweeg die in je hart. En leef eruit. Mooi, hè? Met vallen en opstaan, waar zit ik? Komt zo. Goed. We waren aan punt 4. Weet je nog? Het specifieke doel. We zitten nog steeds in het vers, dus het is heel makkelijk te volgen. Dat hij ziet over Samaria en Jeruzalem. Micha, hij ziet Gods woorden. Hij schouwt ze. Gods woorden over Samaria en Jeruzalem. De hoofdsteden van het Noordrijk en het Zuidrijk, want het was gesplitst, hè? Oftewel Israël en Juda. Israël bovenaan, Noordrijk, Juda onderaan met Jeruzalem, Zuidrijk. Hij ziet over deze zaken. En wij zien, als het erom gaat voor jezelf, dan moet je denken aan innerlijk zien. Ja? Straks loop je naar buiten en dan zie je de straat en het is goed dat je ogen de kost geeft. Prima. Maar wat zie jij innerlijk van binnen? Zie jij wat de Heer laat zien? Bewaar en overweeg je dat. Bewaar en overweeg je zijn woorden in je hart. Zie jij, hoor jij vanmorgen wat de Geest tot de gemeente, dus tot jou persoonlijk zegt? Zie jij visioenen? En als ze er zijn, ga je eraan voorbij? Of versta je ze echt en leef je eruit? Nou, we gaan verder in vers 2. En daar begint het eigenlijk, want dit was nog maar titel en dergelijke. Daar gaat hij. Hoort volken, staat letterlijk hen allen. Ja, dus al die volken, ik snap het even wel zo vertaald. Wees werkzaam aarde en wat haar vervult. En mijn Heer de God mogen geschieden, kijk goed, in jullie, ik herhaal, in jullie tot getuige. Mijn Heer vanuit zijn heilig paleis. Hoort volken hen allen. Micha, hij moet dit spreken. Alle mensen moeten dit horen. Ook vandaag. Wees opmerkzaam. We moeten opmerkzaam zijn. Ja? Opletten. Of de kopjes goed staan. Of je jasje goed zit. Nou, doe je best maar. Maar het belangrijkste is dat je erop let. Wat gebeurt er nu in de hemel? Wat gebeurt er nu in de geestelijke wereld? Dan begrijp je eigenlijk al veel van wat er op aarde in het zichtbare gebeurt. Ja? Toch? Aarde en wat haar vervult. Dat is een moeilijke hoor. Wat vervult mensen op aarde? Jij mens die de aarde wil vervullen van. Ja, waarvan wil jij de aarde eigenlijk vervullen? Denk eens na. Die zijn leven op aarde wil vervullen. Ja, waarvan wil jij eigenlijk je leven op aarde vervullen? Heel simpel, hè? Want dat is een leuke vraag. Dat mag je jezelf vandaag, morgen, dat kun je afvragen. Niet om af te tobben, maar om te kijken, ga ik in de goede richting, Heer, met u? Ja? Zo je leven laten vervullen. En je weet het, dat is niet nieuw, Jezus wil jou en mij, hij wil ons vervullen van Gods heerlijkheid. Hij wil samen met zijn gemeente de aarde vervullen van Gods heerlijkheid. Hier gaat het dus om. Hier mag je met elkaar over praten, elkaar in aansporen, moedigen. Hier gaat het dus om, in ons leven, in onze gemeente. En de tekst gaat verder. En mijn Heer, de God. Dat staat er. Mijn Heer, de God. Mijn Heer. Hij is de levende God. Hij geeft leven. Hij geeft woorden om te leven. Zijn geest doet leven en dat doet mensen tot hem komen. Oprechte mensen. Want die zegt, Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Waar zou ik anders dit vinden? Tot wie zou ik anders gaan? Ja, anders, dan kom je bij andere goden. Dan kom je bij andere geesten. En die brengen je om zeep geestelijk. Die bewerken je geestelijke dood. En dan gaan we praten over aardse klojo dingen, om het daar maar plat te zeggen. Ja? En dan gaat hij verder, dat is het hele mooie, mogen geschieden in jullie tot getuigen. En dan komen we uit bij het oordeel Gods, hè? Om het even heel stevig te houden. En hoe daarover gepreekt wordt. De meeste vertalingen hebben daarom hier staan, dat kan je nakijken thuis, de Heer is tegen jullie tot getuigen. En dan denken ze aan God die gaat oordelen, aan God die gaat straffen, want God is wel goed, maar hij is zeker ook rechtvaardig. Dat zijn de dingen die er dan bij gezegd worden. Hij zal tegen jullie, zondaars, getuigen. Maar, dat staat er helemaal niet. Daarom vertalen anderen, die dat gezien hebben, dat dit er niet staat, opdat de Heer voor jullie getuigen. Die hebben erover nagedacht, hè? Maar die denken, ja, kom zo wat er staat. En andere vertaling, hij is bij jullie tot getuigen. Kan ik nog twee kanten op, hè? Ja. Of ze nuanceren het, en dan hoor je er wel, de Heer heeft met jullie te spreken. Een hartig woordje. Nou, zijn woord was al hartig, toch? Voor je hart. Ja? Nou, ik zal je vertellen, hier staat gewoon een simpel Hebreeuws voorzetsel. Be. Be, mag je onthouden. Dat betekent in, betekent door. Mooi, hè? Dus ik weet niet waar je anders uitkomt. Maar ik kom uit, mogen hij in jullie geschieden tot getuigen. Vind je dat niet prachtig? Maar het is wel een oproep, te midden van alles wat er misgaat, gebeurt in je. Mogen hij in jou geschieden tot getuigen, ondanks, hij wil door met je leven, in jouw leven. Mogen zijn woorden gaan geschieden in jou, in jullie leven. Dit roept op te leven in de geest van God. En niet in de geesten van het Rijk der Duisternis. En het gaat verder in de tekst. Mijn Heer vanuit zijn heilige paleis. Mogen hij geschieden vanuit zijn heilige tempel. In ons. In onze gemeente. En gaan we verder bij vers 3. Daar staat hine, heb ik je wel eens uitgelegd. Als dat in het Hebreeuws staat, dan zeggen sommigen zie. Zie je ook in vertalingen, maar eigenlijk is het. Want, let op. Ki hine. Want, let op. Of voorwaar, let op. Of ja, let op. Gaat hij verder. De Heer staat op het punt om uit te trekken vanuit zijn woonplaats. Hij zal neerdalen en hij zal treden over de hoogten van de aarde. Ja, ik haal de besmetting van allerlei andere uitleggingen er vandaag voor je af. Maar wel staat voorop, je moet opletten. Je moet opletten voor jezelf in de geestelijke wereld. Want de Heer, wat staat hij? Op het punt om uit te trekken. Hij staat op het punt om zich te openbaren. Om zich verder te openbaren. In jou. In mij. In ons, in zijn gemeente. Vanuit zijn woonplaats. Vanuit zijn tempel. Dat is zijn woonplaats. Vanaf zijn troon. Dat is zijn woonplaats. Vanuit zijn heerlijkheid. Hij woont in zijn heerlijkheid. Dat is toch prachtig? Anderen hebben hun heerlijkheden. Nee, hij woont in zijn heerlijkheid. Hij is heerlijkheid. En hij, deze heerlijkheid, zal neerdalen. Zijn geest gaat vaardig worden. Nog meer vaardig worden, desnoods, in jou en mij. Hij zal nog heel veel toe gaan voegen in de toekomst. Want als we naar onszelf kijken, denken we, ja, dat is wel heel hard nodig. Of niet? Dan hoor ik het. Komen we op de koffie straks. Ja. De geest zal verder vaardig worden in jou en mij. Vind je die prachtig? Het wordt anders uitgelegd, hè? En hij zal treden, gaat het vers dan verder, over de hoogten van de aarde. Ja, de hoogten van de aarde, wat zijn dat nou? De hoogten van de aarde. Op die hoogten van de aarde, hoor goed, offeren mensen aan hun afgoden. Op die hoogten verbinden ze zich met machten der duisternis en vandaar met elkaar. Op die hoogten aanbidden ze de koning van de hemel. En dat is altijd bij die koningen doorgegaan. Soms even geluwd, maar het bleef doorgaan. En hoe herken je dit nu? Ik pak maar één aspect, dat laatste van die koning van de hemel. Hoe herken je dit nu vandaag? Niet bij een ander, maar bij jezelf. Nou, ik zal een paar dingen noemen. Ik heb er een hele brochure over geschreven, die is nog steeds te downloaden op de site. Heel simpel even vandaag. Dan merk je, ik wil eigenlijk heersen. Ik wil eigenlijk alles beheersen. Overal een verklaring voor zoeken. Ik wil het in de hand houden. Of je merkt, soms bij jezelf, dan kan je tegenkomen. Ik denk, hé, nou ben ik eigenlijk uit op eigen eer. Dat ze mij verheerlijken. Want ik goed is goed, God is goed en ik ben goed. Dan ben ik dus niet uit op de heerlijkheid van God. Dat die heerlijkheid verder openbaar gaat komen in mijn leven. Om die dus te openbaren. En als je daar niet op uit bent, dan loop je stuk in de gemeente. Of je hebt een eigen mening. Ik heb mijn eigen mening. Die mag ik hebben. Ja hoor, van mij wel. Ik heb mijn eigen visie. Die mag ik toch hebben? Ja, ik kijk wel uit dat ik nee zeg. Ja? Maar, hoor en versta je eigenlijk nog wat Jezus zegt? Wat zijn mening is over de gang van zaken? Hoor je dat nog? Versta je nog hoe hij het ziet? Wat zijn visie is? En ga je mee in zijn visie? Nog even over die afgoden en aanbidden. Omdat het zo actueel is, hè? Ook in onze tijd. Ja? In deze eindtijd beheersen geld en macht de wereld. Heel simpel. Ja? Zeg niet dat je niks met geld mag doen, dat hoor je me niet zeggen. Maar mensen willen zo alles beheersen, dat zie je in deze eindtijd. En dat hoor je ook in het nieuws. Ze willen het in de hand houden. En elke dag komt er weer een crisis bij als je niet uitkijkt. Ja toch? Ga ze niet noemen. Weet je wat crisis betekent? Crisis betekent oordeel. Crisis betekent scheiding. Onze economie is gebaseerd op geld en macht. Zo simpel is het. En soms doen we er zelf aan mee. Soms zonder dat we het weten. Dus ik ben niet die prediker die zegt van, nou, dat zou je bij mij niet vinden. Maar ik kan je tegenkomen. Maar wat doe je dan? Vrije markteconomie. Ik zal het makkelijker maken. Alles zo goedkoop mogelijk. Ja toch? Bij de koning des hemels, bij de koningin des hemels, kun je ook denken aan elkaar klein houden. Andere kant, jezelf overvragen. Je moet maar tot je neerstort. Ja, we hadden er nog zo voor gebeden. Nee, zo werkt het niet. Of als een God willen zijn, als een koning op aarde, met meningen. Of je in beslag laten nemen door bezit en carrière. Als je daardoor in beslag laat nemen, zoals de vrek in Lavare. Ja, dan loop je, omarm je je kruid met geld. En dat was in dat toneelstuk zo. Ja, zo, nog steeds. Of je binnenkamer vullen met aardse zaken. Alleen maar. Weinig binnenkamerleven hebben met de Heer. En dus eigenlijk ten diepste dus niet erkennen wat de Heer in jou uit wil gaan werken. Misschien er niet eens aan denken, niet eens op gericht zijn, tot Micha het zegt. Goed. We komen bij het laatste vers van vanmorgen. En wat gebeurt er dan? Dat zie je in vers 4. En de bergen zullen smelten onder hem. En de dalen zullen zich splijten. Als voor de verschijning van het vuur. Zoals water naar beneden stroomt in een ravijn. En de bergen zullen smelten onder hem. Bergen, waar is dat een beeld van? Van de machten der duisternis. Van de grootvorsten. Voor mensen die dat nog niet onderscheiden, van de duivel. Oké. Die zijn we niet bezig is. Voor die bergen, voor die machten der duisternis, is de Heer een verterend vuur. En als je blijft verbinden met machten, dat zie je bij het eindoordeel, dan vluchten ze voor de troon van de Heer weg. Want dan houden ze die machten vast. Ja, nou is terzijde, openbaar. Voor hen dus, zei ik al, is de Heer een verterend vuur. Psalm 97 vers 5 zegt, de bergen smelten als was voor de Heer van heel de aarde. Want de Heer is Heer, koning van heel de aarde. Dus, ook in de vakantie, laat de Heer zijn woord in jou uitwerken. Treed met hem over de hoogten van de aarde. Dan smelten de bergen als was onder jouw voeten. Vindt die prachtig? En de bergen zullen zich, de dalen zullen zich splijten. Hele discussies over hoe dalen zich nou toch moeten splijten. Want die zijn al gespleten. Ja. Nou, dat zal ik je vertellen. Dalen betekent hier veel eer diepten. En dan hebben we het, ik maak het heel kort, over de diepten van de zee. En wat zie ik dan? Dan zie ik Mozes staan. Hij staat voor de zee. De hysterie slaat toe. Wat moeten we nou? We komen om. De Heer zou ons redden, maar kijk eens even. De zee voor ons, de vijanden achter ons, dit gaat niks meer worden. En de Heer zegt tegen Mozes, hef je staf omhoog. Hef de staf van mijn woord omhoog. En dat doet hij. En wat gebeurt er dan? Dan splijt de zee zich. Ja? En dan ontstaat er een weg door die zee heen. En daar gaan ze doorheen, achtervolgd door de vijanden. En de vijanden komen erin om. En zij gaan door. Omhoog. Mooi, hè? Dan zie ik ontstaan in openbaring. Voor die zee. Die glazen zee. Oftewel, zo staat het er geloof ik. Die zee vermengt met vuur en glas. Nou, dat is hard, dat is vurig, dat is intens, wat er tegen je opkomt. Vergelijkbaar met Mozes voor de zee. En wat moeten wij dus doen in die momenten die nu al voorkomen? De staf van Gods woord omhoog heffen. En wat gebeurt er dan? Dan splijt de zee zich. En dan ontstaat er een weg door die zee heen. Vind je die prachtig? En je weet waar de zee het beeld van is, hè? Ik vind de zee altijd mooi, hoor. Daar gaat niet om. Maar zee is beeld van het dodenrijk. En het dodenrijk in de eerste divisie, zeg maar, de hoogste regionen, waar het nog een beetje licht is, daar zijn doodsmachten. En in de onderste, zeg maar in de kelder, hè, put, daar zitten de occulte geesten, daar is hartstikke duister. Dan weet je een beetje hoe het tegenwoordig ook werkt. Ja? Ja? Ik leg het niet uit verder. Eén ding is duidelijk. Als je je zonde beleidt, ook als je in het volle evangelie zit en je al bekeerd had, moet je toch je zonde beleiden als je gedaan hebt. Ja? Als je dat doet, dan moet die doodsmacht wijken. Dan gaat het suffige weg. Dan gaat het van, ik kan niks met het woord, gaat weg. Want dan leef je weer. Dan is die engel, die helpt je weer. Ja? En daarna, wat heb je daarna te doen? Nou, natuurlijk met de heerlijkheid bezig. Natuurlijk met Gods woord bezig. Natuurlijk met leven bezig. Maar om er helemaal mee door te kunnen gaan, heb ik te strijden tegen occulte geesten. Want dat zijn de dwarsliggers. De dwarsliggers in je leven. Onder andere de machten uit je voorgeslacht. Nee hoor, mijn vader is heel goed. Is alleen maar goed. En mijn moeder is alleen maar goed. Ja, ik doe er niks eraf. Maar er zit ook wel werking uit voorgeslacht die jij zelf herkent bij jezelf. En als je nou eerlijk bent, dan denk je, hey, dat goede heb ik van mijn moeder. En er zit ook iets in. En dat is een beetje uit de geslachten. Ik kan het heel voorzichtig zeggen. Ja? Maar dat je het in de gaten krijgt. Want dat zie ik wel, wat er in de geslachten gewerkt heeft bij mij. En waar ik nog last van heb. En waar ik nog tegen te strijden heb. En af en toe denk ik, nou, als het niet overgaat, dan heeft de Heer me toch lief. En dat is natuurlijk waar. Ja? Want misschien gaan er wel eens dingen niet over. Dit is om je niet te laten ontmoedigen, hè? Want het is in het volle evangelie ook, alles moet goed komen en we gaan bidden en weet ik veel wat. We zetten hele projecten op en dan komt het allemaal voor elkaar. Nee, het komt op de duur allemaal voor elkaar. Maar misschien is dit iets wat bij die afgod hoort. Dat we het zo makkelijk mogelijk willen hebben. Zo goed mogelijk. En natuurlijk is dat wenselijk. Hè? Maar soms moet je door die zee heen. Ja? Die zee kan je niet wegbidden. Dan heb je op te heffen je staf. Dan heb je door te gaan als die zich splijt. Dan hoef je niet bang te zijn dat ze je achtervolgen. Want dat doen ze toch wel. Maar ze zullen omkomen. Wat jou betreft, ze zullen omkomen. Klaar. En jij gaat verder. Mooi. Je strijd tegen trots komt soms in de geslachten voor. Ja? Soms heel hardnekkig, occult, ik heb het net gezegd. Hoogmoed. Dat je het zelf denkt te weten. En die strijd die gaat maar door. Voor jou en voor mij. Hier gaat het dus om. Voor jou en voor mij. Om dan ook de goede strijd te strijden. Mensen die elkaar in de haren vliegen, ik heb niet het idee dat die een goede strijd strijden. Die elkaar verketteren, ik heb niet het idee dat ze een goede strijd strijden. Ja, want dan gaat liefde, barmhartigheid, het winnen van het oordeel. Nou, daar moet ik nog aan werken bij sommige dingen bij mezelf. Dat zeg ik maar heel eerlijk. En als jij het al klaar hebt, hoor ik het straks. Ja? Maar we gaan er wel voor, persoonlijk. Ondanks dat we misschien een keer terugvallen, of ondanks dat er een keer iets fout gaat. Heer, ik wil die goede strijd strijden. Heer, ik wil mijn loop in de hemel voltooien. Heer, ik wil mijn geloof in uw woorden behouden. En zo trek je op, persoonlijk en samen met elkaar. En zo kom je verder, door die zee heen, voor de troon te staan, zodat de Heer zijn heerlijkheid totaal in jou kan openbaren. Ik vind Micha 1 tot 4, 1 vers 1 tot 4 eigenlijk best leuk. Ondertussen. En ik hoop jij ook. En lees erin verder, want volgende keer gaan we er verder. En dan ga ik eerst bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. En wat verrassende wending in Micha. Maar wel voor ons persoonlijk vandaag. En niet voor je buurman of voor die ander, maar voor jezelf. Ook voor mijzelf. Heer, en daar willen we voor gaan. Dat we inderdaad de goede strijd strijden. Dat we inderdaad de loop voleindigen. Dat wil zeggen dat die heerlijkheid mag door blijven gaan tot volheid in ons. Dankzij u. Heer, dat we inderdaad het geloof, de verwachting, de liefde, dat allemaal behouden. Om zo gered verder omhoog te komen. En te komen staan voor uw troon. Omdat we staan voor uw heerlijkheid. We zegenen elkaar erin. In Jezus' naam. Ik bid voor de zieken. Ik zegen jullie tot genezing thuis. En de Heer is bij jullie. Ik bid speciaal voor Bart. Bart en Bak. Die corona heeft. Bart, ik zegen je nu. Met rust.